Als de Heer Jezus nog steeds een menselijk lichaam heeft, wat dan Openbaring 1 vers 12 tot 18? Gewoon laten staan. Helemaal geen probleem. Hoezo? Laten we eerst maar eens bedenken dat het om een visioen gaat. Een visioen waarin de Heer Jezus op een bepaalde wijze wordt voorgesteld, waarin hij op een bepaalde wijze aan Johannes verschijnt. Na de opstanding van de Heer Jezus vinden wij dat woord verschijnen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, maar dan lijkt het toch net zoiets te zijn als Genesis 18. Een verschijning, dat wil zeggen, hij is dan toch niet meer echt mens. Maar daarom heb ik straks gezegd, Lucas 24, het was nog steeds een tastbaar en een zichtbaar lichaam. Een lichaam dat kon eten en drinken. Een lichaam dus, een stoffelijk lichaam. Ook al is het dan van een andere makelij, of hoe je dat ook moet uitdrukken, dat is nog best een heel lastig probleem, dan het lichaam zoals wij het nu kennen. Het is anders en het is toch hetzelfde lichaam, want het is dit lichaam dat wordt opgewekt. Dat moeten we goed vasthouden. Vandaar dat ik Romeinen 8 vers 11 citeerde. En Openbaring 1 is een van de visioenen waarin de Heer Jezus aan Johannes verschijnt. En er staat hier niets waarin dat zou moeten worden ongedaan gemaakt, dat hij een menselijk lichaam heeft. Integendeel, er staat hier in vers 13 nog steeds, hij is iemand de zoon des mensen gelijk. Dus nog steeds vinden we diezelfde titel die daar op de Heer Jezus wordt toegepast. En zoals ik u zei, ook als hij terugkomt uit de hemel, is hij de zoon des mensen. Een volgende vraag. Paulus zegt in Romeinen 6 dat onze oude natuur dood is. Nou, zo zegt hij dat niet helemaal. Maar vooruit. Wacht eventjes. Dat ding staat schuiner dan die vorige. Dat was zo'n lekker vlak ding. Hier glijdt alles af. Het is nog wel wennen hoor. Onze oude natuur. En dan gaat de vraag verder. Johannes zegt dat onze oude natuur er nog altijd is. Dat spreekt elkaar toch tegen. Dan moet u eens kijken, ik weet lekker niet wie de vraag gesteld heeft, dus u zit lekker neutraal en anoniem in uw bank. Maar dan moet u eens opletten wat hier nou gebeurt. Eerst wordt Paulus iets in de mond gelegd, dat hij helemaal niet gezegd heeft, want Paulus heeft het niet over het woord oude natuur. En daarna wordt Johannes iets in de mond gelegd, dat Johannes niet gezegd heeft. Want Johannes heeft het ook niet over de oude natuur. Nou, zo kan ik ook tegenstrijdigheden in de schrift ontdekken. Nee, maar ik begrijp best wat u bedoelt hoor. Nee, dat klopt ook. Daar sta ik nog steeds achter. Maar ga het u nu uitleggen. Ik begrijp het wel hoor. Ik begrijp het wel, maar zoals het nu zei, ik bedoel er maar mee aan te geven, door andere woorden al te gaan gebruiken, want daar zit het hele probleem op vast, door andere woorden te gaan gebruiken dan de tekst zelf zegt, krijg je dit soort verwarringen. Want waar het Paulus om gaat, Paulus spreekt in Romeinen 6 niet over de oude natuur, maar over de oude mens. En nu zegt u, ja ik zie het aan uw gezicht, nou ja, dat is toch hetzelfde. Nee, dat is nou juist een groot verschil. Dat is een groot verschil. De oude mens, dat is de mens Willem Ouweneel van voor zijn bekering. Die bestaat niet meer, die is dood, die is radicaal verdwenen aan het kruis van Golgotha. Maar de oude natuur, als we dan toch dat woord willen gebruiken, dat is dit. In de plaats van die oude Willem Ouweneel is een nieuwe gekomen. Eentje die Christus toebehoort. Eén die het nieuwe leven in zich heeft. Eén die vergeving van zonde heeft ontvangen. Een nieuwe mens. Maar die nieuwe mens heeft de oude natuur nog in zich. Daarom is het wel belangrijk om verschil te maken tussen een oude mens en een oude natuur. Je oude mens is wat je bent. De oude natuur is het feit dat je ook als nieuwe mens, als je nieuwe mens geworden bent, dat die zonde nog altijd in je aanwezig is. Die zondige natuur. En wat Johannes dus ook, als je dan toch die terminologie wilt gebruiken, laat zien is, aan de ene kant, we zijn nieuwe mensen geworden. Daarom wandelen we in het licht. Die oude mens wandelt in de duisternis. De nieuwe mens wandelt in het licht. Maar ook die nieuwe mens kan helaas toch in de zonde vallen. Eigenlijk is het dan niet die nieuwe natuur, maar doordat die oude natuur nog in hem is. Het is als een nieuwe plant die op een oude stronk is geplant. En die oude stronk kan toch weer gaan uitlopen. En dan moet de tuinier onmiddellijk achteraan om die loten eruit te halen. Dat is wat Paulus zegt in Kolosse 3. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ga daar rigoureus mee om. Maar daar zit dus het verschil in. Hoewel ook Paulus beweert niet dat we als christenen niet meer zondigen. En daarmee geeft u dat zelf ook inderdaad precies aan. Paulus zegt we zijn nieuwe mensen geworden. Maar we kunnen nog steeds zondigen. Maar dat hoeft niet meer, dat is ook een groot verschil. De oude mens is in de macht van de zonde. De nieuwe mens kan nog zondigen, maar hij hoeft niet meer te zondigen. Dat kun je van de oude mens nooit zeggen. Die oude mens kan niet anders dan zondigen. Goed, dan dit punt. Als Jezus, als onze voorspraak bij de Vader, niet een goed woordje voor ons doet, en dat denken wij ook echt niet, waarin bestaat die voorspraak dan precies? Dat was ons niet duidelijk. Ik heb het zo proberen uit te leggen. Die voorspraak heeft niet in eerste plaats betrekking op het feit dat hij bij de Vader, hoewel het hier wel zo staat, een voorspraak bij de Vader, maar het is niet in die zin per se te verstaan dat dat ook naar de Vader toe is, alsof hij een goed woordje voor ons moet doen. Hij is daar bij de Vader als onze zaakwaarnemer. Bij de Vader is de plaatsbepaling. Hij is bij de Vader. Maar hij is daar om onze zaken te behartigen. Het woord voorspraak, dat is eigenlijk hetzelfde als advocaat. Het is het Griekse woord parakletos, parakleet. Velen kennen dat woord wel, wat een beetje Nederlands verbasterd. Dat woord parakleet. Hetzelfde woord als advocaat. Dat klinkt misschien wat gek, maar para is ad en kleet is kaat. Vocaat bedoel ik. Het is echt letterlijk vanuit het Grieks in het Latijn vertaald. Parakleet is advocaat. En een advocaat betekent letterlijk iemand die erbij geroepen wordt om je te helpen. Een helper. Een ondersteuner. Iemand die je zaken waarneemt. Een belangenbehartiger. Dat zit allemaal in dat woord opgesloten. Met andere woorden, wij hebben iemand daarboven bij de Vader. Het lijkt verder weg, maar hij is daar om onze belangen te behartigen. Niet omdat de Vader veranderd zou moeten worden, als wij gezondigd hebben, maar omdat wij veranderd moeten worden. Ons karretje moet weer op de rails gezet worden. We moeten hersteld worden. Zonde is niet alleen maar iets, zei ik straks, dat boekhoudkundig moet worden afgeboekt, doordat er iets tegenover staat. Maar zonde is ook een wond die geslagen wordt. Iemand moet daarvan genezen. Zonde slaat wonden, zei ik straks. En dat is precies wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt in Lucas 22. Ik zei het straks al. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zou ophouden. Mensen kunnen door de zonde zo ontmoedigd raken dat ze gevaar lopen dan het hele geloof er maar aan te geven. Hij is er niet alleen maar om ons de zonde te vergeven, maar ook om ons geestelijk te herstellen. Zodat we weer een nieuw begin mogen maken. Toch, zegt deze vraagsteller, lijkt het mij dat 1 Johannes 2 vers 1 streeft naar het perfectionisme. Wanneer een gelovige dicht bij de Heer leeft en inderdaad elke zondige gedachte onmiddellijk veroordeelt en in zijn wandel geen zondige dingen doet, zou hij inderdaad jaren daadwerkelijk zonder zonde kunnen leven. Ja, theoretisch hebt u volkomen gelijk. Ik zou het alleen niet zo formuleren, streef naar het perfectionisme, want perfectionisme, dat woord isme, geeft aan dat het een bepaalde leer is. En die leer zegt, de normale gang van zaken is dat iemand inderdaad een geestelijk stadium bereikt waarin hij niet meer zondigt. Jaren achtereen. Nou, als isme betekent dat in de praktijk alleen maar een miskenning van de zonde. Die mensen kunnen dat alleen maar in de praktijk waarmaken door lichtvaardig over de zonde te denken. Maar je kunt wel zeggen, en zo wil ik uw vraag opvatten, het lijkt mij dat 1 Johannes 2 vers 1 streeft naar het perfecte. Het is een streven naar het perfecte. Ik vind het niet zo'n gelukkige uitdrukking, maar ik begrijp wat u bedoelt. Het is een streven ernaar om te leven in overeenstemming met het licht. Het is een streven dat, hoewel we in het licht zijn, terwijl we in het licht zijn, we ook werkelijk praktisch in onze handel en wandel ook in overeenstemming zijn met dat licht. En dat is in zekere zin, als u dat zo wilt, een streven naar het perfecte. En als al die alsen, zoals u die hier schrijft, als een gelovige dicht bij de Heer leeft, als hij inderdaad, ja, dan zondigt hij niet. Dat is heel simpel. Maar dan zeg ik ook wat Jacobus 2, geloof ik, zegt. Wij alle struikelen dikwijls. We moeten dan ook de realiteit onder ogen zien. En dat is natuurlijk ook de pastorale kant van de zaak. Als iemand zou zeggen, ik heb de laatste 2 jaar niet gezondigd, dan zou ik eerst plaatsen vragen van, mag ik je telefoonnummer, want ik wil eens met je vrouw praten, want ik wil eerst wel eens even kijken hoe iemand die er met de neus bovenop zit, of die dat ook kan betuigen. En ik wil wel de vrouw nog eens tegenkomen die zegt, mijn man, ja, die heeft de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. Dat wil ik nog wel eens meemaken. En in de tweede plaats zou ik met zo iemand proberen tot een pastoraal gesprek te komen om te vragen, hoe ziet u dan zonde? Ik heb het al straks al aangegeven, je kunt het alleen maar volhouden door te zeggen, als boze dingen bij ons opkomen, dan onderdruk ik dat onmiddellijk. En dan vraag ik, maar denk je, als we straks in de hemel zijn, dat er dan nog wel eens boze dingen bij je opkomen die je dan onmiddellijk weer onderdrukt? Nee, dat niet. Dus er is wel verschil tussen hoe we nu op aarde zijn en hoe we straks in de hemel zullen zijn. Ja, dat verschil is er wel. Nou, dat is nou precies waar het over gaat. Het verschil is, die zondige natuur is nog steeds in ons. Maar laten we dus proberen beide kanten ook recht te laten wedervaren. Want beide zijn wel extreme standpunten. Je kunt zeggen van het perfectionisme, ook al is het in zijn extreme vorm onjuist. Er zit in dat perfectionisme wel, en dat is ook wat de vraagsteller door aangeeft, toch wel de grondgedachte, een gelovige hoeft niet meer te zondigen. Een gelovige heeft geen excuus voor de zonde. Want een gelovige heeft een krachtbron ter beschikking. Als hij vanuit de kracht van de Heilige Geest leeft, dan zondigt hij niet. En dat betekent heel concreet dat hij zich ook heel dicht bij de Heer ophoudt en zich voortdurend onder zijn bescherming stelt. Goed, dat is een heel onderwerp op zichzelf. Maar in die zin wil je zeggen, goed, oké, dat is het positieve punt dat in zo'n leer zit en dat je wilt proberen op te pakken. Terwijl ook een positief punt zit in het arme zondaargeloof, dat als zodanig volkomen verwerpelijk is. Maar het positief, als je dat zo wil zeggen, is dat er wel een stukje realisme in doorklinkt. Want dan zeg ik dan, goed, 2 jaar is een hele lange tijd, maar zelfs als ik nu zou vragen, wie heeft de afgelopen 8 dagen niet gezondigd? Dan nog, denk ik, zou ik weinig vingers krijgen. Trouwens, u zou ook die vinger niet omhoog willen steken, want dan zou u weer onmiddellijk in de zonde van hoogmoed vervallen zijn. Want de zonde is iets uitermate listers, als je niet... Ik herinner me, ik geloof dat het Henk Binnendijk was, in ieder geval een van mijn collega's op mannendagen. Dat is het leuk, want dan heb je ook wel eens gelegenheid andere sprekers te horen. Die tegen zo iemand zei, die had ook gezegd van, had al 2 jaar niet gezondigd. En toen zei hij in... Daar ben je zeker ook wel aardig trots op, hè? Ja, zei hij. En toen... Toen realiseerde hij in welke val hij gelopen was. Ja, precies. Ten slotte deze vraag. Als we gezondigd hebben, is onze gemeenschap ingrijpend verbroken, zei u. Hoort God ons gebed dan niet? Maar we doen toch steeds weer kleine zonden. Moeten we ons gebed dan steeds weer beginnen met belijdenis? Hoe zit dat precies? Nou, wat dat laatste betreft, het is inderdaad goed om altijd met ootmoed tot God te komen. In het besef van onze kleinheid. Je zou zelfs kunnen zeggen in het besef van al die kleine rimpelingen op onze zuiverheid. Om het zomaar uit te drukken. Dat is altijd goed. Maar er zitten ook weer 2 kanten aan. Want je kunt daarbij weer doorschieten. Je kunt daar zoveel nadruk op leggen. En dat gebeurt natuurlijk in bepaalde kringen. In de zwaar bevindelijk gereformeerde hoek. Waar dit zo benadrukt wordt dat mensen gewoon niet meer durven in Gods tegenwoordigheid te komen. God is dan zo groot, dat God dan eigenlijk toch weer ontaardt in die boeman, in wiens tegenwoordigheid je niet durft te komen. God is dan de God die altijd met het vingertje omhoog staat, altijd kijkt wat je nou weer voor ondeugends hebt gedaan. Wie opgroeit met zo'n godsbeeld, die weet niets van de gemeenschap met God. Maar de andere kant is natuurlijk, nee, laat ik dat eerst nog even dat eerste uitwerken. De gemeenschap met God betekent nu juist dat ik een kind van de Vader ben en dat niets of niemand daar ook maar iets aan kan veranderen. En dat ik als kind door die Vader geliefd word, ook al zit ik er wel eens naast. Wat dat betreft is hier het beeld van het gezin helemaal toepasbaar. Een kind dat een goede relatie heeft met de ouders en zich veilig voelt bij die ouders, vertrouwelijk is met die ouders, precies zoals Gods kinderen dat naar de Heere Gods horen te zijn. Zo'n kind weet best dat het niet altijd doet wat die ouder zegt en dat dat niet goed is. Dat dat in orde gemaakt moet worden. Zo'n kind weet dus best dat het niet een perfect kind is. Zo'n kind weet best dat het ook kan falen. Maar als het een goede relatie met die vader heeft, dan weet het dat het kind altijd weer bij die vader, bij die moeder mag terugkomen. Dat die vader of moeder dat kind nooit zullen verstoten. Dat er wel eens dingen uitgepraat moeten worden. En dat dat ook wel eens een keer op pittige toon moet gebeuren. Maar nooit, dat weet het kind intuïtief heel goed, al heeft het dat nog nooit uitgesproken. Dat kind weet, ik blijf een kind van die ouders, ze zullen me nooit in de steek laten. Ze zullen me nooit laten vallen. En daarom kan het ook altijd met vrijmoedigheid bij die ouders terugkomen. Het kan wel eens met lood in de schoenen zijn, omdat het moeilijk is een bepaalde zonde op te biechten. Maar 1 ding zal dat kind bij dat kind niet in het hoofd opkomen. Namelijk, misschien gooien ze me nu wel het huis uit. Misschien zullen ze me nu als kind wel verstoten. En dat is zo belangrijk. Aan de ene kant dus, ja, in het besef van je eigen onvolkomenheid en kleinheid, is het goed om zo naar God toe te gaan. We lezen in de Hebreeënbrief ook, onze God is een verterend vuur. En ook vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En dat schrijft de schrijver daar aan belijdende christenen. Maar aan de andere kant, Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We zijn kinderen van de Vader en je hebt vrije toegang tot de Vader. En je mag je eigen voelen bij je Vader. Je mag je bij hem thuis voelen. Je mag weten, hij laat me nooit vallen. Je mag ook weten dat hij wel eens pittig met je zal moeten praten. Je mag ook weten dat er wel eens een keer dingen zullen zijn die moeten worden uitgepraat en rechtgezet worden. En dat kan best eens pijnlijk zijn, dat kan best eens moeilijk zijn. Maar één ding weet je heel zeker, wat er ook gebeurt, hij laat me niet vallen. En dan heb je dus weer zo'n enerzijds, anderzijds. Aan de ene kant het besef van onze eigen geringheid. Aan de andere kant het besef dat ik een koningskind ben. Dat ik een kind van de Vader ben en dat ik als zodanig met vrijmoedigheid bij hem mag komen in zijn tegenwoordigheid. Dat er een geopend voorhangsel is. Ik was zaterdagavond in Trier, dat is een endweg. En ik had daar een hele dag lesgegeven aan de Bijbelschool en het eind... Dat is een prachtige oude Romeinse stad, de oudste stad van Duitsland. En daar ging ik even de kerk voor de gewone burgers binnen. De Sankt Gangolf. En dat is een heel merkwaardige Rooms-Katholieke kerk. Maar een van de meest merkwaardige dingen is dat tegen de achterwand een groot crucifix staat. En daarachter is op die wand geschilderd een zeer groot voorhangsel. En dat voorhangsel is dicht. Toen ik dat zo zag, dacht ik, dat is ook geen wonder... Jezus Christus hangt nog aan het kruis, hij is nog niet gestorven, het werk is nog niet volbracht. En de toegang zit dus potdicht. Als je daar dus in die kerk zit, dan kijk je naar het beeld. Jezus hangt nog steeds aan het kruis en de toegang is nog steeds dicht. En zo beleeft een Rooms-Katholieke kerk dat, een Rooms-Katholiek dat ook, want zijn toegang loopt indirect via de bemiddelende priester. Toen dacht ik, hé, deze schildering... Je geeft toch eigenlijk precies weer hoe heel veel mensen die daar elke zondag of nog vaker komen, zich ook inderdaad zouden moeten voelen. En dat is een geweldig verschil met iemand die weet van het kindschap Gods en die weet van een geopend voorhangsel van Hebreeën 10, dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan. Vrijmoedigheid mag best gepaard gaan met besef van eigen kleinheid, dat is heel goed bij God. Je kunt met God niet amicaal worden, dan weer het andere uiterste. Niet amicaal worden alsof die een van jou is. Zoals je ook naar je ouders toe toch altijd respect bewaart. Want het zijn je ouders. Eer uw vader en uw moeder. Daar zit respect in opgesloten. Het zijn niet de vriendjes van school. Dat is anders. Maar respect hoeft niet vrijmoedigheid uit te sluiten. Een eigenheid. Een open, intieme relatie. Intimiteit en respect kunnen zeer goed samengaan. Dat kun je in het gezin zien. En zo is het ook naar de Heere God. Daar is respect... Juist ook weer in het besef van onze eigen geringheid. En dat is tegelijkertijd ook intimiteit. En vertrouwelijkheid. Een relatie, gemeenschap. Of hoe je het ook wil zeggen.